Goedemiddag, broeders en zusters. Fijn om hier deze middag in jullie midden te zijn. Het thema waar we over na gaan denken is al genoemd. We denken deze middag na over het thema het hart van God. Het hart van God. Ik ben even zo vrij om wat papiertjes hier weg te halen, anders kan ik jullie niet zien. En dat is voor jullie misschien ook wel prettig. Ik zal het niet op de grond gooien, hoop ik. Jullie mogen je Bijbel erbij pakken en bladeren naar Exodus. Het Bijbelboek Exodus. Exodus, hoofdstuk 3, beginnen we te lezen. En we lezen Exodus 3, vanaf vers 1 tot en met 14, en daarna nog een paar versen uit Exodus 4. Exodus 3. Er staat in mijn Bijbel boven, Mozes door God geroepen bij de Horeb. Exodus 3, 1 tot 14. En Mozes hoedde het kleinvee van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian. En hij dreef het kleinvee tot voorbij de woestijn. En hij kwam bij de berg van God, de Horeb. En de engel van de Heere verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een doornstruik. En hij keek toe. En zie, de doornstruik brandde in het vuur. Maar de doornstruik werd niet verteerd. Mozes zei, laat ik nu naar dat indrukwekkende verschijnsel gaan kijken. Waarom de doornstruik niet verbrandt? Toen de Heere zag dat hij ging kijken, riep God hem uit het midden van de doornstruik en zei, Mozes, Mozes. Hij zei, zie, hier ben ik. En hij zei, kom niet dichterbij, doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilige grond. Hij zei verder, ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En Mozes bedekte zijn aangezicht, want hij was bevreesd God aan te kijken. De Heere zei, ik heb duidelijk de onderdrukking van mijn volk dat in Egypte is gezien. En ik heb het geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, ik ken hun leed. Daarom ben ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren. Om het te leiden uit dit land naar een goed en een ruim land, naar een land dat overvloeit van melk en honing, naar het gebied van de Kanaanieten, de Hethieten, de Amorieten, de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten. Nu dan, zie het geschreeuw om hulp van de Israëlieten is tot mij gekomen. En ik heb ook de onderdrukking gezien waarmee de Egyptenaren hen onderdrukken. Nu dan, ga op weg. Ik zal u naar de farao zenden. En u zult mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden. Mozes zei echter tegen God, wie ben ik? Dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden. En hij zei, voorzeker, ik zal met u zijn. En dit zal voor u het teken zijn dat ik u gezonden heb. Als u het volk uit Egypte geleid hebt, zult u God dienen op deze berg. En Mozes zei tegen God, zie, wanneer ik bij de Israëlieten gekomen ben en tegen hen zegt, de God van uw vader heeft mij naar u toegezonden. En zij tegen mij zeggen, wat is zijn naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen? En God zei tegen Mozes, ik ben die ik ben. Ook zei hij, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen, ik ben, heeft mij naar u toegezonden. En we lezen nog een paar versen uit hoofdstuk 4. Exodus 4 vanaf vers 10 tot en met 17. 4 vanaf vers 10 tot 17. In die eerste verse van hoofdstuk 10, daar gaat God met Mozes in gesprek. En Mozes zegt, ik zie het eigenlijk niet zitten. Ze zien me aankomen. En hij zegt de Heere tegen Mozes, Mozes gooi die staf op de grond. En die staf wordt een slang. En hij pakt hem weer en er wordt weer een staf. En daarna doet hij zijn hand in zijn boezem, in zijn jas. En die wordt melaats en daarna weer schoon. En zo gaat het verder. Vers 10. Toen zei Mozes tegen de Heere, och Heere, ik ben geen man van veel woorden. Dat ben ik sinds een jaar en dag al niet. Zelfs vanaf het ogenblik dat u tot uw dienaar gesproken hebt, want ik spreek onduidelijk en moeizaam. Maar de Heere zei tegen hem, wie heeft de mens een mond gegeven? Wie maakt iemand stom, doof, ziende of blind? Ben ik het niet, de Heere? Nu dan, ga. Ik zelf zal met uw mond zijn en u leren wat u spreken moet. Maar hij zei, och Heere, zend toch iemand anders, door wiens hand u deze boodschap ook maar wilt zenden. Toen ontbrandde de toorn van de Heere tegen Mozes. En hij zei, Aaron de Leviet is toch uw broer? Ik weet dat hij uitstekend spreken kan. Bovendien, zie, hij trekt u tegemoet. Zodra hij u ziet, zal hij zich van harte verblijden. Dan moet u tot hem spreken en hem de woorden in zijn mond leggen. Ik zal met uw mond zijn en u leren wat u doen moet. En hij zal voor u tot het volk spreken en het zal zo zijn. Hij zal voor u tot een mond zijn en u zult voor hem tot een God zijn. Neem daarom deze staf in uw hand waarmee u al de tekenen moet doen. Tot zover. Eigenlijk de basis, je zou kunnen zeggen de fundatie waarop de preek vanmiddag gestoeld is, dat zijn twee vragen. Twee vragen, twee hele eenvoudige vragen die we hier ook terugvinden in het Bijbelgedeelte. De eerste vraag vinden we in hoofdstuk 5 vers 2. Exodus 5 vers 2. Lees maar mee. Daar is Mozes bij Farao en daar zegt de Farao, ik lees alleen de eerste woorden, wie is de Heere? Verder naar wiens stem ik zou moeten luisteren. De eerste vraag die wordt gesteld is, wie is de Heere? De tweede vraag staat in hoofdstuk 3 vers 11, die hebben we gelezen. Hoofdstuk 3 vers 11, daar zegt Mozes tegen de Heere, wie ben ik? En wie ben ik? Twee vragen. Dat is eigenlijk de fundatie onder de preek. Aan de ene kant, wie is de Heere? Aan de andere kant, wie ben ik? En het boeiende is, waar we naar gaan kijken, is de interactie tussen God en Mozes, wat daartussen gebeurt. Want hoe leer je God kennen? Hoe leer je een mens kennen? Hoe leren we elkaar kennen? Door met elkaar te spreken, door met elkaar om te gaan. Hoe leren we God kennen? Door te zien, door te luisteren hoe hij met mensen omgaat. En dat vind ik zo intrigerend in het Oude Testament, waar we zoveel leren over God en zoveel over de mensen. Paulus zegt in 1 Korinthe 10 en Romeinen 15 dat de geschiedenissen uit het Oude Testament die dienen voor ons als lering, als onderwijzing, als waarschuwing. Dat we door de weg van de volharding en de vertroosting, hij zegt, de hoop zouden vasthouden. De hoop vasthouden. Het thema voor de verkondiging is het hart van God. En uit die vraag die wordt gesteld, wie is de Heer, wie is God, wil ik vijf eigenschappen of vijf aspecten van God die we terug zien komen in dit gedeelte, die wil ik belichten. Vijf aspecten, vijf vingers. Doe maar mee. Het eerste wat we zien is, God is ondoorgrondelijk. God is ondoorgrondelijk. Het tweede wat we zien is, God is trouw. God is trouw. Het derde is, God is barmhartig. Het vierde is, God is toornig. En het laatste is, God is geduldig. Een handvol. God is ondoorgrondelijk. God is trouw. God is barmhartig. God is toornig en God is geduldig. Vijf vingers. Kinderen, welke van mijn vingers is het langst? Welke vinger is het langst? Mijn middelvinger, hè? Deze. Eigenlijk is dat het zwaartepunt van de preek. De barmhartigheid van God. De langste vinger. Luister maar goed. Het was een gewone dag voor Mozes. Een dag eigenlijk zoals alle anderen. Mozes was herder. Herder bij zijn schoonvader Jethro. En hij liep met de schapen door de woestijn. Op pad. Jarenlang heeft hij dat gedaan. Ze zeggen wel eens, het leven van Mozes kun je in 3 keer 40 jaar indelen. Nou, als dit dan de tweede periode van 40 jaar is, zit hij aan het eind. Jarenlang liep hij door de woestijn. Maar vandaag was het anders. Vandaag gebeurde er iets. Hij keek goed in de verte en hij zag daar een struik die in brand stond. Maar toen hij goed keek, toen zag hij die struik brand wel, maar hij verbrandt niet. Hij blijft gewoon groen. Hij blijft gewoon gaaf. En Mozes liep er naartoe. Hij ging kijken. En met dat hij naar die struik toe loopt, klinkt er een stem uit die struik. Die zegt: Mozes, Mozes, kom niet dichterbij. Mozes schrikt. Mozes, doe de schoenen van je voeten, want de grond waarop je staat is heilig. En Mozes bedekt zijn aangezicht. Hij is bevreesd, hij is bang. Misschien had Mozes de stem van God nog wel nooit op deze manier gehoord. Als je de Bijbel doorleest, dan vind ik dat tenminste niet. Dit is denk ik de eerste keer dat God expliciet op deze manier tegen Mozes spreekt. God zegt: Mozes, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Zie je Mozes staan daar bij die braambos? Zie hem staan, schoenen uit, blik naar beneden. Ik denk verward, angstig. De Heer zegt: Mozes, ik heb gezien hoe mijn volk lijdt in Egypte. Hoe ze uitroepen, hoe ze schreeuwen. Hoe ze lijden. Hij zegt: Mozes, ik heb hun gebeden gehoord. En ik ga ze verlossen. En ik wil graag dat jij naar het volk toe gaat. Mozes, ik wil jou daarvoor gebruiken. Om hen uit het slavenhuis uit Egypte te leiden naar het land wat ik ze beloofd heb, naar Kanaan. Nou, zegt Mozes, wie ben ik? Wie ben ik, Heere? Die vraag herken je misschien wel. Als God dingen van je vraagt. Als je de overtuiging hebt dat je iets moet doen. Je zegt: ja, maar wie ben ik? Ik snap de vraag wel. Wie ben ik? Het is wel een begrijpelijke vraag voor ons als mensen, maar het is niet de juiste vraag. God zegt: Mozes, ik zal met je meegaan. Kijk maar mee, vers 13, hoofdstuk 3, vers 13. Ik zal met je meegaan. Als jij bij de Israëlieten komt, dan moet je tegen het volk Israël zeggen: de God van je vaderen heeft mij naar jullie toegezonden. En je moet zeggen: dit is zijn naam. Mozes is bang dat als hij aankomt daar bij het volk Israël, dat hij zich moet verantwoorden voor een septisch volk. Ze leefden al bijna 400 jaar in Egypte. 400 jaar. Ze hadden waarschijnlijk nog wel de herinneringen aan de God van hun vaderen, Abraham, Isaac en Jacob. En Jozef wisten we ook nog wel. Maar toen ging het bergafwaarts. Dat was lang geleden. Mozes, wie is die God dan die jou gestuurd heeft? Kun je ons duidelijkheid geven? Door Gods naam te noemen, de naam van God, ik ben die ik ben, zou Mozes zich kunnen legitimeren naar het volk toe. Dat God hen gestuurd had om hen te verlossen. God zegt: dit moet je zeggen, ik ben die ik ben. Die heeft mij naar jullie toegezonden. Stel je voor, je krijgt nieuwe buren. En je ziet je buurman lopen en je loopt op hem af. En je stelt je voor en je zegt: goedemiddag, ik ben Henk. En die buurman zegt: ja, goeiedag, ik ben dezelfde als gisteren. Dan denk je: ja, kom op. Wat kan ik daar nou mee? Ik ben ook dezelfde als morgen. God noemt zichzelf: ik ben die ik ben. Laat het even bezinken. Ik ben die ik ben. Eigenlijk zegt die naam iets dat God van een andere orde is dan wij als mensen. Hij is hoog, hij is groot, hij is anders. Jesaja zegt: mijn wegen zijn niet uw wegen, mijn gedachten zijn niet uw gedachten. Zoals de hemel hoger is dan de aarde, zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten hoger dan uw gedachten. Psalm 145 zegt: de Heer is groot en zeer te prijzen. Zijn grootheid is niet te doorgronden. God heeft iets ondoorgrondelijks voor ons als mensen. Ook voor Mozes, ik ben die ik ben. God is eeuwig, wij zijn tijdelijk. God omvat alle wijsheid, kennis, inzicht en wij maar zeer beperkt. God kan overal tegelijk zijn, alomtegenwoordig, hij heeft alle macht. Hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid en wij leven zo'n kort poosje. De naam ik ben kun je ook vertalen met ik zal er zijn. Dat heeft iets in zich van continuïteit. In eigen woorden zou je kunnen zeggen, ik ben de levende Heer en ik zal dat in mijn daden tonen. Ik ben de levende Heer en ik zal dat in mijn daden tonen. Het benadrukt de actieve aanwezigheid van God. God zegt tegen Mozes, dit moet je zeggen, de ik ben heeft mij naar jullie toegezonden. Dat brengt ons bij de tweede eigenschap van God. De ondergrondelijkheid en de tweede was de trouw. Heel goed, de trouw van God. Want God gaat verder. Lees maar mee in hoofdstuk 3 vers 14. Daar zegt God zijn naam. Ik ben die ik ben. En dan zegt hij verder in vers 15. Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen. De God van uw vaderen. De God van Abraham, Isaac en Jacob heeft mij naar u toegezonden. Dit is voor eeuwig zijn naam. Zijn naam ter gedachtenis van generatie op generatie. Dat moest Mozes tegen het volk zeggen. Hij noemt zichzelf de God van Abraham, Isaac en Jacob. De God van de generaties. In vers 6 van hoofdstuk 3 spreekt God deze naam ook al uit. Abraham, Isaac en Jacob. God had tegen Abraham gezegd. Genesis 12, 15, 17. Abraham, ga weg uit je land, uit je familie. Ga op pad naar het land dat ik je wijzen zal. Ik zal je zegenen, ik zal je talrijk maken. Overvloedig. Ik zal Kanaan als eeuwig bezit aan jullie geven. Ik zal jullie brengen in een land wat overvloedt van melk en honing. We lezen in Genesis 26... Als Isaac wil vluchten naar Egypte vanwege de hongersnood die er aankomt, dan zegt de Heer tegen Isaac, Isaac, blijf in dit land. Ga niet weg naar Egypte, blijf hier. Ik zal je zegenen. Ik zal je nageslacht talrijk maken. Ik zal je dit land geven. Ik zal mijn belofte volbrengen. Toen Jacob al een oude man was, lezen we in Genesis 46, zei God tegen Jacob in een droom. Jozef was al in Egypte toen. God zegt tegen Jacob, Jacob, wees niet bevreesd. Wees niet bevreesd. Je zoon Jozef is in Egypte. Ga met hem mee. Ga naar Jozef toe. Ik zal met je meegaan. Ik zal je daar in Egypte tot een groot volk maken. En later zal ik jullie doen terugkeren hier in Kanaan. We lezen van Jozef, voordat Jozef sterft. In Genesis 15 zegt Jozef tegen zijn broers. Hij zegt, ik ga sterven, maar God zal naar jullie omzien. Jullie zullen uit dit land, uit Egypte trekken, naar het land wat hij ons gezworen heeft, aan Abraham, Isaac en Jacob. God heeft het beloofd en hij is trouw. Hij komt erop terug. Het volk Israël is al eeuwen in Egypte. Generaties komen, generaties gaan. Al jaren blijft het hetzelfde. Het wordt alleen maar erger eigenlijk. Het wordt niet beter. Maar God komt terug op zijn belofte daar bij die brandende struik. Daar op die gewone dag die ineens zo anders werd. Toen God Mozes ontmoette. En God zegt, Mozes, ik wil dat je gaat naar Egypte. Ze hebben het moeilijk. Mijn volk lijdt. En ik ben de God van de vaderen. Ik ben een God van trouw. Ik ben een God die doet wat hij zegt. Ik heb het beloofd. Om hen terug te brengen. En Mozes, ik wil jou daarbij inzetten. Er is een lied wat zegt. God van trouw. U verandert nooit. God is betrouwbaar. God is betrouwbaar. Soms duurt het wel heel lang. En laat God ons lang wachten. Voordat bepaalde beloftes in vervulling gaan. En worstelen we en strijden we. En zien we het niet en weten we het niet. Maar God zegt, ik ben de ik ben. Ik ben de God van de generaties, van Abraham, Isaac en Jacob. Hij is bezig met een plan. God heeft een plan. En hij is bezig om dat uit te voeren. Een plan waarbij hij Mozes inschakelt om zijn volk te verlossen uit Egypte. Dat brengt ons bij de langste vinger. De middelvinger. De barmhartigheid van God. God zegt tegen Mozes, lees maar mee in Exodus 3 vers 7. Mozes, ik heb iets gezien en ik heb iets gehoord. Wat heeft God gezien en wat heeft God gehoord? Vers 7. Ik heb duidelijk de onderdrukking van mijn volk dat in Egypte is gezien. En ik heb hun geschreeuw om hulp vanwege de slavendrijvers gehoord. Voorzeker, ik ken hun leed. Bij dit vers wil ik een tijdje stilstaan. De twee vragen, wat ik aan het begin zei, waarop de preek eigenlijk rust, is aan de ene kant de vraag, wie is God? Aan de andere kant de vraag die Mozes stelt, wie ben ik? En de vraag die ik hier wil stellen in dit gedeelte, in dit vers, is, wat leren we in dit vers van God? Wat leren we in dit vers van God? God geeft als het ware hier een inkijkje in zijn hart. Het thema is het hart van God. God laat zich hier als het ware even naar binnen kijken. We lezen ook nog Exodus 2. Exodus 2 vanaf vers 23 tot 25. Dat gaat eigenlijk over hetzelfde. Exodus 2 vanaf vers 23. Daar staat, en het gebeurde vele dagen daarna, toen de koning van Egypte gestorven was en de Israëlieten zuchtten en het uitschreeuwden naar God vanwege de slavenarbeid, en een hulpgeroep vanwege de slavenarbeid steeg omhoog tot God. Toen hoorde God hun gekerm. En God dacht aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. En God zag naar de Israëlieten om en ontfermde zich over hen. God ontfermde zich over hen. Het begon met Jozef, met een dieptepunt. Jozef kwam in Egypte als een slaaf. Hij deed goed zijn best en hij werd een gerespecteerde slaaf aan het hof, maar het zat hem niet mee. Hij kwam in de gevangenis. Maar ook daar was Jozef trouw en deed hij zijn best en God zag naar hem om. God was met hem, lezen we. En uiteindelijk zien we in het lezen van Jozef, komt het vanuit dat dieptepunt, gaat het uiteindelijk naar een hoogtepunt toe. Jozef wordt onderkoning. God ziet naar hem om. En zelfs in de 7 jaren van hongersnood voorziet God. En het gaat goed. Maar na dat Jozef overleden is, komt er een andere farao, een andere koning. Die heeft Jozef niet gekend en die denkt, nou dat volk daar, dat worden er wel heel veel. Straks plegen ze nog een coup en nemen ze de boel over. Daar moeten we iets aan doen. Laten we hen voor ons werken. We maken slaven van ze. En ze moeten slavenwerk verrichten. Maar ondanks dat ze slavenwerk moeten verrichten, breiden ze nog steeds uit. Het worden er steeds meer. En de farao denkt, dit gaat nog steeds niet goed. En ze moeten nog harder werken. En nog harder werken. En nog zwaarder werk doen. Dan zegt de farao, weet je, we gaan het anders doen. En hij neemt de 2 vroedvrouwen, die roept hij bij zich. Hij zegt, weet je, als er een meisje geboren wordt, mag je laten leven. Hij zegt, maar als er een jongetje geboren wordt, die moet je doden. En we lezen van die 2 vroedvrouwen dat ze dat niet doen. Ze vrezen de Heere en ze doen het niet. En de farao roept ze op het matje en ze zeggen, ja, die vrouwen zijn zo sterk in Israël. Het kind is al geboren voordat we er zijn. Nou, dan gaan we het anders doen, denkt farao. Alle jongetjes die geboren worden, die gooien we in de Nijl, in de rivier. En het gaat weer van het hoogtepunt waar Jozef onderkoning was, zakt het naar een vreselijk groot dieptepunt. Hoe lang? Heel lang. Heel lang. Generaties lang. Generaties lang. Slavenwerk. En het werd steeds erger. En ze schreeuwden en ze riepen: God, waar bent u dan? Waarom laat u dit toe? Waar is God dan als zoiets gebeurt? Waarom verandert er niks? En waarom doet hij niks? En waarom staat hij dit toe in mijn leven? Waarom laat hij die jongetjes sterven? Ik heb niks verkeerds gedaan. Babytjes. Misschien zit je wel op zo'n punt. Op zo'n dieptepunt. En het lijkt niet te veranderen. Het gaat geen meter vooruit. Het gaat alleen maar dieper. Waar is God dan? Als zulke dingen gebeuren. Waarom laat hij dat toe? Ik wil hier heel voorzichtig een paar dingen over zeggen. We zagen net bij het vorige punt. Het punt van trouw dat God bezig is om zijn plan te volvoeren. Hij is bezig om Israël te verlossen uit Egypte en te brengen naar Kanaan. En in dat plan begrenst hij soms zijn macht en soms toont hij zijn macht. God begrenst zijn macht, hij laat toe dat Jozef in die put wordt gegooid. Had God dat kunnen voorkomen? Natuurlijk. Dat doet hij niet. God laat toe dat Jozef, als hij een beetje opgeklommen is, weer in de gevangenis wordt gegooid. Had God dat kunnen voorkomen? Natuurlijk. Dat doet hij niet. Maar later geeft God Jozef ook weer zicht op de betekenis van de droom. God toont zijn macht. Toen Jezus aan het kruis hing. Had Jezus niet 12 legioen engelen kunnen roepen? Die al die soldaten zouden verslaan en Jezus zou van het kruis afkomen? Had dat gekund? Natuurlijk had dat gekund. Deed God dat? Nee. God begrensde zijn macht. En God bleef stil als het ware. 3 dagen lag Jezus in het graf. En na 3 dagen, wat gebeurde er? Jezus stond op. God toonde zijn macht. Door op te staan uit de dood. Soms beperkt God zich en grijpt hij niet in. En soms toont God zijn macht. Lees in Handelingen 12. Herodes laat Jacobus gevangen nemen. En wat gebeurt er met Jacobus, de broer van Johannes? Die wordt onthoofd. Even later wordt Petrus gevangen genomen. Wat gebeurt er met Petrus? Komt vrij. Waarom? Blijkbaar past dat in Gods plan. Soms vindt God het nodig in de uitvoering van zijn plan. Bedenk goed, God heeft een plan. Blijkbaar vindt God het soms nodig in de uitvoering van zijn plan om zich soms te begrenzen. Om soms zijn macht, dat wat hij wel kan doen, om dat niet te doen. Waarom? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. God is soms voor ons ondoorgrondelijk. En soms toont hij zijn macht en gebeuren er geweldige dingen. In beide gevallen, of God zijn macht nu wel toont of niet toont, in beide gevallen heeft God een plan. In beide gevallen heeft God de controle. En in beide gevallen is zijn hart vol van barmhartigheid. Hoor je dat goed? In beide gevallen, of God zijn macht nu wel toont of niet toont, in beide gevallen is zijn hart vol van barmhartigheid. Al die jaren slavenwerk, al dat geschreeuw, al die kindjes die daar in de Nijl gestorven zijn, heeft God gezien. Al dat geroep. En als het ware op den duur is de maat vol. En grijpt God in. Het tweede wat ik hierover wil zeggen staat in Exodus 3 vers 7. Dat vers hebben we gelezen. Exodus 3 vers 7. Die laatste zin. Daar staat: voorzeker, ik ken hun leed. Ik ken hun leed. God zegt: ik heb het gezien en ik heb het gehoord. En als je de reden, de toespraak van Stefanus leeft, leest in Handelingen 7, die schrijft heel veel over wat hier gebeurt, deze hoofdstukken, dan staat er in Handelingen 7 vers 34, daar zegt hij: God heeft het heel goed gezien. heel goed gezien. Hij heeft het niet zomaar ter kennisgeving aangenomen. Het is niet zoals wij naar een weerbericht luisteren, dat God zo luistert naar ons geschreeuw, zomaar ter informatie. Nee. Nee. Het woord kennen wat hier gebruikt wordt in vers 7, ik ken hun leed. Het Hebreeuwse woord daarvoor is hetzelfde woord wat wordt gebruikt tussen seksuele gemeenschap tussen man en vrouw. Als er staat in Genesis 4 vers 1, Adam bekende Eva, is het hetzelfde woord. De meest intieme manier van kennen. Op die manier zegt God, ik heb het gezien, ik heb het gehoord, ik ken hun leed. Dit toont de intense betrokkenheid van God in lijden. God is barmhartig en betrokken. Straks na de verkondiging gaan we het lied zingen van Sela, ik zal er zijn. En een zin uit dat lied zegt, verborgen aanwezig deelt u mijn bestaan. Er zijn van die periodes soms in je leven dat je de aanwezigheid van God gewoon niet ziet en niet voelt en je denkt, God is ver weg, hij is er niet bij. Verborgen aanwezig deelt u mijn bestaan. Bedenk goed, God is niet de grote afwezige. God is de stille aanwezige. Geloof je dat? Geloof je dat? Geloof je dat God in tijden van lijden, van tegenslag, van moeite, van strijd, van wanhopigheid, die gewoon uitzichtloos lijkt, dat God niet de grote afwezige is, maar de stille aanwezige? Psalm 103 zegt, zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heere zich over degenen die hem vrezen. Ouders onder ons weten het heel goed. Als je kind ziek is, je kind ligt op bed en heeft koorts. En die koorts wordt steeds hoger en het dringt steeds minder. Dan gaat je hart zo uit naar je kind. Eigenlijk, je houdt altijd van je kind, maar op dat moment als je je kind zo ziet lijden, denk je, was ik maar ziek. En hij of zij niet. Weet je, zo is God. Zo is God. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, op die manier ontfermt de Heere zich over degene die hem vrezen. Geloof je dat? Dat zo het hart van God is. Dat God zegt, ik ken hun leed. Ik ben daar intens bij betrokken. De barmhartigheid van God wordt op het diepst zichtbaar. Op momenten dat we lijden. Dat we lijden. En dat we zicht krijgen op het hart van God. Zicht op de hemelse hoge priester, op de Heer Jezus. Die meeleidt. Die meevoelt. Die meehuilt. Weet dat zijn hart voor zijn kinderen zo intens betrokken is. Het lijkt me goed dat we straks gewoon midden in de preek even een moment van stilte nemen. Want ik geloof echt, ik heb hier in de voorbereiding veel, veel mee geworsteld. Ik geloof echt dat de Heer er vanmiddag iets tegen ons wil zeggen. Dat Hij iets wil doen. Dat Hij iets van zijn eigen hart aan u, aan jou wil laten zien. Ik denk dat hier vanmiddag mensen zitten die worstelen. Die door een dal van diepe duisternis gaan. En de herder als het ware even kwijt zijn. Alleen maar duisternis. Dat je uitschreeuwt naar de Heer, hoe lang? Waarom? Was dit echt nodig? Of misschien zit je hier en heb je harde gedachten over God. Je eerste liefde ben je kwijtgeraakt. Het was zo mooi. Maar nu bent God. God ziet me aankomen, God moet me niet meer en ik hoef hem eigenlijk ook niet meer. Harde gedachten over God. Of misschien heb je het gevoel dat God je verlaten is, dat hij je vergeten is. Dat je hem kwijt bent. Dan opent God vanmiddag zijn hart voor je. En hij zegt, kom dichtbij. In mijn dagelijks werk ik op een klein duw- of sleepbootje. En in onze woning hebben we een aantal ramen. Maar daar hebben we ook een paar patrijspoortjes. En een patrijspoortje is een klein raampje. Klein raampje, ongeveer zo groot. En als ik in die woning sta en ik kijk door dat patrijspoortje, door dat raampje naar buiten, dan zie ik bijna niks. Maar weet je wanneer ik heel veel zie? Als ik met mijn gezicht heel dicht bij het raampje kom, dan zie ik bijna alles van wat er aan de andere kant is. Weet je, dit vers hier, Exodus 3 vers 7, dat is zo'n patrijspoortje naar het hart van God. Als je daar ver vandaan blijft, dan denk ik, zie je niks van. Het is alleen maar belemmerend. Het helpt helemaal niet. Maar als je dichtbij komt, bij het hart van God, dan zie je veel meer. En dan zie je veel dieper. God weet heel goed. En hij ziet heel scherp wat er op dit moment zich in jouw leven afspeelt. Hij heeft een plan. En hij heeft de controle. En misschien zit je hier en je zegt van, joh, ik zit eigenlijk niet in een dal. Heel veel dingen gaan goed en ik ben een dankbaar en een gelukkig mens. Ook dan wil God iets aan je openbaren vanmiddag. Wie is de Heere? Ik stel voor dat we gewoon even een paar minuten stil zijn. Dat we gewoon even onze gedachten laten gaan, laten mediteren over dat wat God nu op dit moment tegen jou zegt. Dan gaan we zo verder. Het is belangrijk als je ervaart dat de Heere echt dingen wil doen, of iets wil laten zien aan je, dat je soms gewoon dingen opschrijft. Als je er behoefte aan hebt, dat je na de dienst gewoon even naar iemand toe gaat. Dat je zegt van, joh, broeder, zuster, zullen we even samen bidden? Dat je dat een bakje koffie of thee even laat staan, dat je gewoon even naar iemand toe gaat. Goed, laten we teruggaan naar het gesprek tussen God en tussen Mozes. We zijn bij de vierde vinger aangekomen. De toorn van God. God zegt, Mozes, ik heb de onderdrukking gezien. Ik heb het leed gezien. Ik heb het geschreeuw gehoord. Ik ga ingrijpen. Ik ga mijn beloftes uitvoeren. Ik ga mijn volk uitleiden uit het slavenhuis. En brengen in het beloofde land. En Mozes, ik wil jou daarbij inzetten. Noem mijn naam, verzamel oudsten en ga naar de farao. Maar, zegt Mozes, kijk mee in hoofdstuk 4, vers 1. Mozes zegt, hoofdstuk 4, vers 1, ze zullen niet naar mij willen luisteren. Ze zullen me niet geloven. En dan in die versen die volgen, dan zegt de Heer tegen Mozes, Mozes, wat heb je in je hand? Een staf. Mozes, de Heer zegt, gooi hem op de grond, het wordt een slang. En hij pakt hem weer en het wordt weer een staf. Mozes, steek je hand in je boezem en hij wordt melaats. Nog een keer en hij wordt weer schoon. En dan zegt de Heer, als je dan nog niet geloven, dan moet je water uit de Nijl nemen en dat op het droge gieten. En dan wordt het bloed. Dan zullen ze je wel geloven. Het lijkt wel alsof de woorden van God gewoon helemaal langs Mozes gaan. Kijk maar mee in vers 10. Al die dingen heeft de Heer genoemd. Hoofdstuk 4 vers 10. Het lijkt wel of dat wat God zegt helemaal langs Mozes gaat. Alsof het helemaal, het kwartje helemaal niet landt. Dan zegt hij in vers 10. Ja, maar och heren, ik ben geen man van veel woorden. Dat ben ik sinds een jaar en dag al niet. Ik kan niet goed spreken. Dat heb ik nooit gekund. Ik spreek onduidelijk en moeizaam. Toen ik dit las, toen dacht ik, hè? Ik dacht, er is volgens mij een gedeelte in de Bijbel waar staat Mozes machtig in woorden en daden. Dus ik ging even zoeken en ik vond dat uiteindelijk in Handelingen 27. Sorry, Handelingen 7. Handelingen 7 vers 22. Ook in diezelfde toespraak van Stefanus. Dan zegt Stefanus daar in die toespraak, Handelingen 7. Dan zegt hij, Mozes opgegroeid aan het hof bij de farao, onderwezen in alle wijsheid, kennis en kunde van de Egyptenaren. Mozes, een man machtig in woorden en daden. Mozes was een temperamentvolle man. Als er ruzie was, hij greep wel even in hoor, hij regelde het wel. Hij is 40 jaar in de woestijn geweest. En hij is de moed helemaal kwijt. Het temperament wat hij had, het inzicht, de welbespraaktheid die hij had, Mozes zag het allemaal niet meer. Mozes wist het niet meer. Hij wist het niet meer. Het was al zo lang geleden, hij voelde zich onbekwaam. Hij zegt, Heer, ik kan helemaal niet praten. Wat zegt de Heer dan? Vers 11. Mozes, wie heeft een mens een mond gegeven? Wie maakt een mens blind, ziende, doof, stom? Doe ik dat niet, Mozes? Ik zal je mond zijn. Ik zal met je meegaan, zegt de Heer. Ik zal je mond zijn. Wat zegt Mozes dan? Wat is het antwoord? Vers 13. Nou, heren. Ik gooi de handdoek in de ring, hoor. Ik zie het niet zitten. Stuur maar iemand anders. Wie ben ik? Dat zeggen wij misschien ook al te gemakkelijk. Als er dingen op je pad komen. Of je wordt ergens voor gevraagd. Of de Heere legt iets op je hart. Wie ben ik? Mozes zag het niet zitten. En misschien zie jij het soms ook niet zitten. En God daagt Mozes uit om dat te doen wat hij niet ziet zitten. En dat, God daagt jou en mij uit om dat te doen. Soms wat je eigenlijk niet ziet zitten. Waarbij je zegt van de Heer, hij of zij kan dat geweldig, maar ik zie het niet zitten. Ik herken dat heel sterk hoor. En God daagt je uit om die stap in geloof te zetten. Om hem te vertrouwen. Wie heeft de mens een mond gegeven? Ik zal met je meegaan, ik zal je mond zijn, zegt God. En dan lezen we in vers 14... Dan ontbrandt de toorn van de Heere tegen Mozes. Mozes zegt, Heere, ik zie het niet zitten. Ik loop hier wel weg. Ik ga wel weer naar Jethro. Ik blijf al gewoon die herder. Stuur maar iemand anders. En dan wordt de Heere boos. Dan ontbrandt de toorn van God. God wordt boos. En ik heb me afgevraagd, wat betekent dat? Wat betekent dat? Dat God boos wordt op Mozes. Wordt God soms boos op zijn kinderen? Ik denk dat we in het algemeen onderscheid moeten maken tussen de toorn van God of de boosheid van God op zijn kinderen, zoals hier bij Mozes, en de toorn of de boosheid van God op de ongelovigen. Over de laatste groep, de ongelovigen, zegt een tekst als Johannes 3, vers 36, Daar staat, wie niet gelooft in Jezus, de toorn van God blijft op hem. Dus van iedere ongelovige, daarvan zegt de Bijbel, de toorn van God rust op je. De vraag is niet of je dat voelt, of dat je dat zo ervaart. De Bijbel zegt, dat is zo. En ik kan je verzekeren, dat is de meest verschrikkelijke toestand waarin je kan bevinden. En als je hier zit vanmiddag en je zegt, ik heb geen vrede in mijn hart en het boeit me eigenlijk ook niet zo erg. Het houdt me eigenlijk helemaal niet zo bezig. Dan zeggen zulke Bijbelgedeeltes, de toorn van God rust op je. En je hebt net gehoord over het grote barmhartige hart van God. Dat zien we ook bij de verloren zoon, toch? Dan zeg ik je vanmiddag, dan wil ik je uitnodigen om te zeggen, vlucht naar Jezus. Wacht niet langer. Vlucht naar Jezus. Net als die verloren zoon. En vind genade. Die toren van God rust niet op de gelovigen. Een tekst als Efeze 2 vers 3. Daar staat, wij waren voorheen, vroeger, kinderen des toorns. Evenals de anderen. Nu dus niet meer. Die toren van God, die rust op de ongelovigen, die rust niet langer op de gelovigen. Daar is voor betaald. Die toren van God, het oordeel van God over de zonde, heeft Jezus plaatsvervangend aan het kruis betaald. Hij heeft uitgeroepen, het is volbracht. Romeinen 8 vers 1 zegt, er is geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Er is geen veroordeling, geen toren van God voor de gelovigen. Maar wat betekent het dan dat God boos is op Mozes? Wat betekent het dan? De toorn van God naar Mozes. Ik denk dat je kunt zeggen, God wordt boos, God wordt toornig en daarmee stelt hij een grens. Het is geen veroordelende toorn, God stelt een grens. Je zou kunnen zeggen, het is kastijdende liefde. Of opvoedende tuchtiging, zoals Hebreeën 12 daarover spreekt. Er spreekt over de bestraffing van de Heere. Correctie. Het is hetzelfde bewogen, liefdevolle hart van God. Wat bezig is om als een pottenbakker ons leven te vormen en te kneden. En hij gebruikt daar soms moeilijke omstandigheden voor. Om ons te vormen naar zijn beeld en te brengen tot geestelijke volwassenheid. Dat is onderdeel, zegt Hebreeën 12, van de liefdevolle vader-kindverhouding. Dat soms een grens wordt gesteld en God zegt, we gaan niet verder. En we zien hier bij God en Mozes, dat komt voort uit het liefdevolle hart van God. Geen oordeel, maar opvoeding. Wat hier ook opvalt, als God boos wordt op Mozes, dat dit geen verwijdering brengt. In de relatie tussen God en Mozes. Vaak wanneer wij als mensen boos worden, dan maakt dat iets kapot. Als je als man en vrouw in het huwelijk soms misschien een beetje wrijving hebt. Of als ouders naar je kinderen. Of als broertjes en zusjes onderling. Een beetje irritatie. Wat merk je dan? Je bent elkaar eigenlijk kwijt. Niet fysiek, maar innerlijk. Je bent elkaar kwijt. Je bent elkaar kwijt. Onze boosheid is destructief. Het maakt iets kapot. Het brengt verwijdering. Als het goed is, maken we het dan weer goed. Maar ik vind het opvallend. Gods boosheid is niet destructief, maar constructief. Gods boosheid tussen Mozes en hem brengt geen verwijdering. De relatie blijft gewoon open en transparant. En ondanks de boosheid van God, komt God zelfs Mozes tegemoet. En bij de laatste vinger. Het geduld van God. God heeft geduld met Mozes. Echt toen ik dit doorlas, toen dacht ik, God heeft heel veel geduld met Mozes. Want ondanks alle bezwaren en alle tegenwerpingen van Mozes, gooit God het bijltje er niet bij neer. God zegt niet, weet je Mozes, blijf jij maar gewoon herder, blijf jij maar bij Jethro, eigenlijk wil je ook helemaal niet. Ik ga wel alleen met Aaron verder. Doet God niet. De verbinding tussen God en Mozes blijft open en Mozes blijft als ware ja, in Gods gunst. God heeft geduld. En dan staat er in hoofdstuk 4, vers 14. Daar staat, Aaron is vroeg, je broer, ik weet dat hij goed kan spreken. Hij komt naar je toe en hij zal zich over je verblijden. Hij zal je mond zijn. Dus alle wonderen die God heeft gedaan, die staf en die melaatse hand, was allemaal niet genoeg voor Mozes. Mozes durfde niet over de streep te komen. Hij bleef tegenspartelen. En opnieuw komt God Mozes tegemoet. God heeft geduld. God is lang van adem. Psalm 103 zegt, hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten. En dat wij stof van jongs af zijn geweest. Het geduld van God. God heeft ook geduld met ons, met jou en met mij. Het geduld van God betekent niet dat we passief kunnen blijven. Uiteindelijk kwam Mozes in de benen. God riep Mozes om in beweging te komen. God roept ons ook om in beweging te komen. Om naar hem toe te gaan. Om door dat patrijspoor te kijken. Om meer van zijn hart te ontdekken. Ook om dat uit te delen naar de mensen om je heen. In onze zwakheden komt hij ons tegemoet. Hij heeft de trooster, de Heilige Geest, gezonden. En de geest van God is geen geest van vreesachtigheid, maar van kracht, liefde en bezonnenheid. We gaan afsluiten. God roept Mozes. En door de interactie tussen God en Mozes laat God heel veel van zichzelf zien. Hij openbaart zijn hart. Wie ben ik? Wie is God? Wie is de Heere? Wat hebben we geleerd? 5 dingen. Eerst is, God is ondoorgrondelijk. Hij is de ik ben en ik zal er zijn. God is trouw. Hij maakt zijn belofte waar. Derde is, God is barmhartig. Zijn hart is intens betrokken bij zijn kinderen. En 4, God is toornig. God tuchtigt. Hij kastijdt zijn kinderen soms. En als laatste, God is geduldig. Hij komt ons in onze zwakheden tegemoet. Want deze God is onze God. Amen.